Tijdens een boottocht in 2020 vertelt Leen Fijnekamp over de crossingstochten in de Biesbos. Hij is Biesbosgids en een van de auteurs van het boek De Biesbos in de Tweede Wereldoorlog, waarin het verhaal van de 95-jarige Fokkerspier staat opgetekend.
Ja, weet je wat is, als biesbosgids kan je heel veel vertellen over de bevers en over de vlinders en over de bomen en de cultuurhistorie. Maar dit is eigenlijk iets wat eigenlijk jarenlang onderbelicht gebleven is. Wij proberen als gidsen en ook vanuit bezoekerscentrum met de tochten, proberen wij ons uiterste best te doen om binnen het kader van 75 jaar bevrijding, is nu het juiste moment, om deze tochten, om deze excursies te doen, om mensen het gevoel te geven wat er gebeurd is in de oorlog, in de Biesbos en op welke plaatsen. Dat is het doel. Dus wij zijn als gids geen oorlogsspecialist, hè, want aantallen, locaties, gevoelens, alles speelt een rol. Maar wij proberen dus om de mensen het gevoel te geven, hier is dus dat gebeurd in de Biesbos. De onderduikers, de crossers, verzetstrijders, koeriers, kortom, er zijn heel veel verhalen die rondom die Biesbos spelen en die je wel in boeken overal kan lezen, hè, als je dat zou interesseren. Maar het gevoel breng je alleen maar over door op bepaalde plekken, zoals de Helsluis en waar we nu naartoe gaan, dat is het Katzengat, om dat de mensen even te laten beleven. Daar komt het op neer. En dat is de reden waarom dat we dat doen.
De liniecrossers brachten verzetstrijders, spionnen, neergestorte Engelse piloten en Joodse mensen naar bevrijd Brabant en brachten vooral medicijnen terug. En dat moest natuurlijk allemaal gebeuren buiten het zicht van Duitse patrouilleboten.
In Brabants museum is op dit moment tentoonstelling en er is een peddel waar een kogel doorheen gegaan is. Dus levensgevaarlijk. Er zijn twee liniecrossers opgepakt. Kees van der Zanden en Aike, ofwel Arie van Driel. En die zijn een paar dagen voor het eind van de oorlog gefusilleerd in Utrecht. En die liggen naast elkaar begraven om ze te eren, zeg maar, op een begraafplaats. Ik meen in Werkendam.
Wie er alles over wil horen, moet dus mee op zo'n crossingstocht. En dat kan vrijwel elke zaterdag vanaf het Biesboscentrum Dordrecht. Per kano of met de fluisterboot.
Via Alfons van Bokhorst, de andere schrijver van het boek, De Biesbos in de Tweede Wereldoorlog, kwam ik achter het telefoonnummer van Fokkerspier. Ik belde hem op en hij vond het prima om af te spreken, en wel bij zijn vriendin mevrouw Specht in Zwijndrecht.
Dat is uit mijn jeugd vandaan.
Ja, maar ja, als kind zijn voeren we allemaal al, hè?
Ja, toen voeren we ook al.
Hij ook, ja. En ik ook, allemaal.
Ja. Allemaal, ja.
Want ik ben erop gemaakt en erop geboren, dus.
Ja, gemaakt, dat zal, weet ik. Daar kan je helemaal niet bij zijn.
Op een schip.
Ja.
Dus daar zijn we op geboren.
Ja. Maar ja, ik kwam dus op u, kwam ik dus via dat verhaal van
De liniecrosser.
Ja, de liniecrosser.
Ja.
Ik denk dat u de laatste levende liniecrosser bent in...
Ik denk het wel, ja.
Ja, hè?
Ja, ik denk het wel, want we tellen er alles meer erbij.
Ja.
We zitten nou straks tegen de 96, dus...
En als liniecrossers, hadden jullie onderling nog veel contact?
Nee. Nee, contact hadden we helemaal niet. Alleen met... Met de mensen zijn waar je ondergedoken zat, waar je slaapplaats was en zo, daar had je contact mee, maar zo min mogelijk contact.
Met elkaar?
Ja. Maar ja, dat is zo lang geleden. Ik heb daar aardig wat ingeschreven, maar je moet je hersenen zo pijnigen om dat terug te denken. Want toen je zo oud was, dacht je alleen maar aan jonge meiden. Dus, ja, toch?
Ja, alleen maar.
En nou nog steeds, hoor, dat gaat niet om.
Maar vertel eens, hoe oud was u? Een jaar of?
19.
Ja. Maar ja, de oorlog was natuurlijk een paar jaar.
Ja, ik was in oktober, november 44, zeg maar. Dus ik was net 19. Want in juli ben ik 19 geworden. Dus ja. En toen zijn we daar door de linie heen, mijn vader en mijn broer en ik. En ik heb daar een tijdje heen en weer gereden. Dat was
gevaren
met de roeiboot, zeg maar, ja.
Ja. Ja. Met de roeiboot of met de kano?
Roeiboot. Ja.
En waar vandaan?
Van Sleewijk naar van Hardingsveld naar Sleewijk. Okay. En van Sleewijk naar Hardingsveld. Want ik moest ze meestal in Hardingsveld oppikken. En dan naar Sleewijk brengen. En daar stond weer een andere persoon klaar. Die nam ze mee de biebos in. En daar gingen ze weer in een andere boot. En dan groeiden ze over naar Drimmelen.
Dus, het ging in etappes?
Ja.
En u had dan Engelsen of mensen?
Het ligt aan wat voor mensen dat het waren. Of, er waren er veel Engelse piloten bij. Maar ook verzetstrijders die hier aan deze kant, zeg maar, nog aan de bezette kant gevaar liepen. Die wilden natuurlijk graag naar de vrije kant.
Ja.
En die gingen dan ook mee. Maar het waren niet te veel, hoor. Twee keer in de nacht. Twee personen. Meer gingen niet mee.
En voor één keer per nacht,
ja,
heb ik aan.
Ja.
En dan moest je nog afwachten hoe het tij was? Of
ja, ja, want is daar nog behoorlijk breed en dan tij wachten. En de donkerheid afwachten en dan, de stilte afwachten, weet ik veel allemaal wat er bij kwam. En geen woord zeggen natuurlijk, en zo min mogelijk lawaai maken. Ja. Ja.
En dan zat u alleen aan de roeier?
Alleen, ja.
Of met die broer?
Nee, ik alleen.
Alleen?
Nee. Mijn broer heeft het niet gedaan, mijn vader ook niet. Ja. Je wilt dan eigenlijk heel, staat het ding nou aan?
Hij staat aan, ja. Is dat erg?
Maar het meeste staat daar in dat boek.
Ja, maar ik wou een stem hebben. Het verhaal.
Ja, natuurlijk, ja.
Ja. Ik snap het wel. Nou, het is natuurlijk niet leuk om iets precies hetzelfde te vertellen. Het hoeft ook niet precies hetzelfde, maar ik ben jonger dan u. En van na de oorlog, zeg maar. En ik heb dat alleen maar van horen zeggen. Dus het is heel mooi om aan iemand te spreken die dat wel meegemaakt heeft. En,
ja, maar kijk, daar ben ik ergens begonnen. Maar eigenlijk had ik dat helemaal aan het begin van het boek moeten beginnen.
Ja.
Want dat is veel eerder hoe het allemaal ontstaan is. Hoe het gebeurd is, zeg maar. Wij lagen met ons schip in Bonnes weggedoken voor de Duitsers, maar ze konden ons toch vinden. En ons schip werd gevorderd om mensen van hier in Rotterdam te laden en naar Duitsland te varen voor die eindzat, zeg maar, voor die werkeinzat. En toen zijn wij daar vandaan, zijn wij daar weggelopen. Schip gelaten. En toen zouden we eerst naar Amerstol, Streefkerk. Daar lag een oma van me met een schip, maar toen dachten we, ja, daar zat mijn moeder, die zat in Terneuzen met nog drie kinderen. En toen zeg ik tegen mijn vader, toen we daar aan het veertje stonden, slikken weer, pa, we gaan de verkeerde kant op. We moeten naar Terneuzen gaan. En daar zijn we omgekeerd en toen zijn we de rit gemaakt. Met de fiets, we allemaal met de fiets. Naar Werkendam. En van Werkendam hebben we ons gemeld bij de ondergrondse. De verzetstrijders. met de afspraak dat als een van ons daar een tijdje zou roeien even in de heer, dat de andere twee op een zeker moment overgebracht zou worden door de linie heen om naar huis te komen. En dat is zo gebeurd. Vader is eerst. En een week later mijn broer. En een week of vier later, vijf, ben ik door de linie heen. En die zijn... Mijn vader is op de fiets naar Antwerpen. En van Antwerpen had hij openbaar vervoer. Mijn broer die is uit de kazerne gelopen. Want we zijn daar eerst nog een week vastgehouden door de geallieerden. Want we moesten eerst weten of wij wel... normale mensen waren, zeg maar, geen spionnen of zo. En toen is mijn broer vrijgekomen. En dan komt dat sentimentele weer, want dat kan ik haast niet vertellen. Maar mijn broer die zat in die cel. En ik kwam ook in die cel terecht en toen stond er, ik ben naar huis, Jen. Ja. En dat zeg maar altijd een beetje...
Je wist niks van elkaar.
Nee, hier is niks. Nou, en toen ben ik vrijgelaten. Nee, mijn broer is vrijgelaten. Die stond met een auto. Aan de poort stond een chauffeur met een auto. En die moest een officier naar Huls brengen. En daar heeft mijn broer me meegereden. Nou, die was vlakbij Terneuzen natuurlijk toen. Hulst.
Ja.
En ik ben maar gaan lopen. Van Terneuzen. Van Tilburg naar Terneuzen. En tweede kerstdag 1944, zeg maar, kwam ik thuis, kwam ik mijn vader en moeder tegen op de boulevard.
Nou, nou.
Ja.
Helemaal vermoeid en vervuild.
Ja, en toen was het gezin compleet.
Ja. Nee.
Niet.
Ja. Oh. Ja, we, eigenlijk wel, ja. Want we hebben die, straks die film.
Wat bedoel je?
Weg voor de Oosterschelde, Westerschelde.
Ja, 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 ja.
Mijn broers die lagen met een schip, twee broers.
Ja.
De ouder als ik. In Veren. En die zijn toen die aanval was van die Westerschelde, hebben die gebombardeerd geworden. En toen is dat schip gezonken. En die zijn ook naar moeders over Vlissingen naar Terneuzen toe. Die stonden in de onderbroek aan de wal. Het schip was weg.
Dat is het tweede schip, dit schip van je vader.
Ja, dat, nee, dat hebben ze stil laten liggen. Dat, de Duitsers hebben het niet meegenomen. Nee, omdat er geen personeel aan boord was, zeg maar, hebben ze het niet meegenomen, hebben ze het laten liggen.
Dus dat, na de oorlog had hij dat weer terug?
Nee, dat was geen eigen schip, dat was, wij waren er als zetschipper op, zeg maar. Okay, dus,
okay.
Ja, en toen we dan terug zijn hier in Nederland, toen zijn we dat met dat schip niet meer gaan varen. Nou, toen... Toen ben ik weer gaan varen, zeg maar, uit Terneuzen vandaan. Heb ik weer een baantje gezocht op een schip. En zo is het leven verder gegaan.
Ja.
En als je wordt dan als ouder en je gaat trouwen en je gaat weet ik veel. En dan ga je nog even naar Indonesië toe.
Ja, ook nog, ja.
Ja, twee jaar. En dan kom je terug en dan heb je niks meer. Kale boel.
Ja. Maar dat vind ik ook, altijd zo'n moeilijk stukje. Zijn vrouw, hij werd net getrouwd, zijn vrouw in verwachting. Moest hij naar Indonesië toe. En toen hij terugkwam, was zijn zoontje anderhalf jaar, had hij nog nooit gezien. Dat is ook wat, hè? Dat je dan...
En dat was u als dienstplichtig?
Ja. Ja.
Dus u was verplicht, zeg maar.
Ja.
Ja, je had niks te zeggen.
Nee.
Als u dat niet deed, dan was hij deserteur.
Precies.
Dus...
Daar maak je nou zo boos over die
Indonesische
film, over de Oost.
Ja, die film, daar ben ik een beetje kwaad om.
Een beetje, ja.
Behoorlijk veel. Ja. Ja, wat zal ik nou maar zeggen waarvoor dat ik kwaad word? Dan liggen 4000 jongens van ons uitgegaan. Hoor je er helemaal van?
In Indonesië?
Ja.
Er is dus
geen
ene reisorganisatie daar
in
aandacht
aan. In geen ene reisfolder staat dat daar graven liggen. Hier, maar graten staan wel in de folders. Ja. Normandie staat er ook allemaal.
Ja.
En ze reizen daar met de autobus, met de touringcar reizen ze zo aan de
voorbij.
De graafplaats voorbij. En daar zijn ze.
Op Java.
Ja, in Bandung. Ja. En daar kan ik een beetje kwaad over worden. Een beetje veel. Want die jongens hebben zoveel rotsgerijd uitgehaald. Nou, ik heb nooit geld eruit gezien. Maar er liggen er wel 4000 die te laat waren om te schieten. Zo is het toch? Die anderen waren net vlugger. Het was een spannende periode. Het was oorlog, het was donker, het was noem maar op. Het ging hier in deze kant in 1944 al met de honger, was het al moeilijk. Ja, alles was te kort, alles was. Het was in Huddersfield. Dan wou ik overroeien met twee personen en toen hadden de Duitsers me in de gaten. En toen ben ik daar in het riet gebleven, 24 uur lang voordat ik eruit durfde.
Met z'n drieën?
Met twee Engelsen.
Twee Engelsen.
En ik dan, ja.
Ja.
En we hebben die hele nacht geen woord tegen elkaar gezegd, want dat durfden we niet. Want ze waren gewoon aan het handen. Maar die Duitsers durfden ook niet het riet binnen te komen. Want ze wisten ook niet wat ze zouden tegenkomen. Niet waar? Dus op een zeker moment heb ik het aangedurfd en ze zijn we s'nachts, volgende nacht zijn we terug eruit en dat is allemaal goed gegaan. Maar als je het allemaal goed terug bekijkt, dan was het heel gevaarlijk. Want die Duitsers waren niet makkelijk hoor, het laatste van de oorlog. Ja, we zijn in het Bismarckcentrum geweest hè.
Ja.
Daar ligt dat verhaal ligt daar ook. En zo'n grote televisiescherm ligt daar.
Okay.
En dan moet je op een knop drukken en dan komt dat tevoorschijn.
Tafel,
zo'n
glazen tafel.
Zo'n glazen tafel,
dat
ja.
Voor, dan kan je dat lezen.
Maar wat ik nu begrijp, nu ik hier ben, dat het van meneer Spier maar een klein stukje van zijn hele geschiedenis is. En het feit dat ze eerst met dat schip, met zijn vader en zijn broer naar Duitsland moesten varen. Dat is eigenlijk net zo'n eng verhaal, zeg maar.
Jullie, dat moesten we allemaal, hè? Allemaal die voeren. Ik geloof dat mijn vader ook gewoon Duitse dingen gevaren heb, denk het wel.
Je moet toch geen mensen?
Nee, geen mensen. Je hebt toch geen mensen vervoerd?
Nou, we moesten mensen voeren. Het Feyenoordstadion.
Ja, toch. Ja.
In Rotterdam werden die razzia's gehouden. En die mensen werden in het Feyenoordstadion gedaan. En dan kwam er een schip voor de wal. En dan gingen die mensen allemaal op. En dan werden ze naar Duitsland gevaren.
Ja. Ik heb mijn vader wel eens horen vertellen. Dat is ergens in Groningen of zoiets. Russen in aan boord hebben gehad. Hij zegt verschrikkelijk. En mijn moeder zei ook, ze zegt, Je wou wat geven, maar het had moord en doodslag geweest als je daar een brood of zo in gegooid had of zo. Je durfde niks. Dat was afschuwelijk. Dus ik heb er heel weinig over verteld. Er is heel weinig over. Ja, ik heb er weinig over gehoord altijd. Het komt eigenlijk nu allemaal pas weer dat iedereen erover praat, hè? Vind ik wel. Maar heb jij vroeger ooit veel gepraat erover?
Ik niet.
Nee. Er is weinig, heel weinig over gepraat.
Over de oorlogstijd, denk ik.
Over de oorlogstijd, ja. Over alles, over die tijd.
Verteld dat je de hele nacht waar was de Sliedrecht?
Hardingsveld.
Hardingsveld. In het riet heb gezeten. Dat was wel even knijpen. Dat was een spannend moment.
Dus dat was een spannend moment, ja. Ja.
Dus dat zeg maar, dat, hoe laat was het? Ongeveer een uur of elf?
Nou, je ging in de donker er naartoe. En je probeerde voor het licht weer eruit te zijn. Maar toen durfde ik er niet uit, omdat het... Ik had in de gaten, zeg maar, dat de Duitsers ons in de gaten hadden. En dat de Duitser wat verdacht had gezien. En toen durfde ik het niet uit.
Dus je hebt de hele dag gezeten?
Die heldere dag.
24 uur,
je hebt er 24 uur gezeten?
Ja, totdat het weer donker werd.
En toen had je ook wel honger en zo? Had je toch wel honger en dorst? Had je toch wel honger en dorst?
Zeg maar.
Had je toch wel honger en dorst?
Oh ja, nou ja, dan komt er allemaal bij, dan vragen ze dan, had je wat te eten?
Ja.
Ja, nee, dat had ik niet. Had je dan honger? Ja, dat tuurlijk, had ik.
Ja, natuurlijk ja, krijg je trek,
ja, je krijgt wel trek, maar ik was ook blij dat ik aan de andere kant was weer.
Ja.
Ja, en dat die twee mensen goed over waren. En dat, dat alles weer normaal was.
Ja, even wat anders, maar jullie kennen elkaar dus van het varen.
Ja.
U en mevrouw Specht.
Ja, 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 ja.
Ja, ik ken...
Maar dat gaat al 10 jaar zo, 11 jaar zo.
Ja, hij woont hier gewoon eigenlijk.
Want haar man is overleden.
Ja.
En mijn vrouw is overleden.
En zijn zoon, die waren goede vrienden van ons eigenlijk. En die ook van ons leeftijd, dus dat is... Ach ja, alleen is alleen, hè.
Het is mooi. En, ja. En daarna hebben we je hele leven op de...
Op de Rijn gevaren.
Ja.
Met alle zijrivieren ervan. De Neckar, Main, Donau. Nee, Donau niet.
Nee.
Die was nog niet open, maar Donau en de... Mosel en alles wat meer, ja. En dat heb ik mijn hele leven verder gedaan. Totdat ik 65 was. En toen heb ik mijn schip naar de sloop gebracht. En ben ik naar huis.
En waar was uw huis?
Papendrecht.
Papendrecht.
Dan hadden ze in 88 bouwden ze daar een mooi nieuw huisje. Een rijtje mooie regen. En daar had ik eentje van gekocht. In 88. En in 90 ben ik naar mijn andere al gegaan. Toen ben ik gestopt met varen. En ik heb de grootste boten met de grootste schepen gehad van de Rijn. Daar kan ik een beetje trots op wezen. Ik heb... 25 jaar als zetschipper, als zetkapitein, in dienst geweest bij de Rode Zwijts. Een buitenlandse firma, dat is Zwitserland, zeg maar. En vanaf toen ben ik voor mijn eigen begonnen. En dat heb ik 20 jaar gedaan. En toen ben ik aan de wal. En, op de rivier, als je de kennis zit, dan is het Ome Co. Als je Ome Co zit, dan kennen ze mij nog.
Ome Co, ja.
Maar dan moet je wel met mensen wezen zeg maar, die nou op het ogenblik zo 70, 75 jaar zijn. Die kennen Ome Co allemaal.
En mist u na uw 65 het water niet?
Ja. Het is zo sterk. Dat ik op mijn verjaardag, mijn 65e verjaardag, misschien met de sloop gebracht heb. Precies op mijn verjaardag. En dat is hard aangekomen. Maar ja, alles wendt, ook een vent. Dus, het valt niet mee. Maar ja, het komt eraf.
Ja, yes, hier heb je
hem. Hier heb je hem. Het schip.
Dus de aquamarin waar die met
De aqua.
Aquamarin.
Oh ja, hij staat erop. De aquamarin.
Ja, dat was een van de grootste motortankerschepen.
Zwart-wit.
Ja, ja, dat...
De kleur is iets mooier, denk ik.
Ja.
Motortankschip, aquamarin.
Oh, ik had hem zo nog even.
Motortankschip, oké. Okay.
Een van de modernste en motortankschepen van de Rijn.
En dan vervoerde u olie en...
Gasolie, smeerolie, benzine, alles wat vloeibaar is, zeg maar. Ja. Ja, ja.
Ja. Dat is een beetje een gevaarlijke vaart, of niet?
Ja, benzine is gevaarlijk, gasolie niet.
Oh.
Petrolie ook niet, maar benzine, dat is gevaarlijk natuurlijk. Ja.
Uit het boek Water van René ten Bos. Vandaag de dag is er op zee geen plaats meer voor romantische gevoelens. Het leven is er hard geweest, maar nu is die hardheid zakelijk in plaats van avontuurlijk. Wie dus naar de zee gaat om er te werken, bijvoorbeeld op een olietanker, een boorplatform of een cruiseschip, doet er goed aan te beseffen dat de romantiek tegenwoordig ver weg is en dat er dus altijd goede redenen zijn om niet te gaan. Toch schalt de romantische lokgroep die van de zee uitgaat nog altijd na. Wie zou ook vandaag niet worden geïnspireerd door de verhalen over de laatste grote romanticus onder de grote ontdekkingsreizigers, Sir Ernest Shackleton. Toen hij in 1913 mannen zocht die hem wilden begeleiden op een lange tocht naar Antarctica, plaatste hij een advertentie die geschiedenis zou maken onder personeelsmanagers. Advertentie. Mannen gevraagd voor een riskante reis. Lage loon, bitterkoud, lange uren van totale duisternis. Veilige terugkeer onzeker. Eer en erkenning in geval van succes. Einde advertentie. Ondanks het feit dat de advertentie expliciet verwijst naar de zintuigelijke wanorde, bittere kou en totale duisternis die de zee in mensen kan achterlaten, voelden veel mensen zich hierdoor op geen enkele wijze ontmoedigd. Integendeel zelfs, naar verluid reageerden duizenden mannen op de advertentie. We weten niet of er ook vrouwen reageerden. In ieder geval konden uiteindelijk er maar 28 uitverkorenen mee. Ze kregen alles wat de advertentie beloofde, weinig geld, fysieke ellende, complete chaos en toegegeven uiteindelijk ook eer en erkenning.
Ik was nog benieuwd wat het verschil is tussen een binnenvaartschipper en een Rijnschipper.
Een binnenvaartschipper vaart in de binnenvaart.
Ja.
En de binnenvaart is Nederland.
Vaak, meestal wel, ja.
Oh, zo.
Die waren in het binnenland.
Ja, dat.
Van Nederland, dat is een binnenvaartschipper. En wij waren dan Rijnschippers, laat me zo zeggen, omdat we, ja, dat is zomaar gezegd. Maar omdat wij altijd naar Basel varen en naar Frankrijk en zo, noemden ze ons Rijnschippers.
Nou, het meestal ook iets grotere schepen.
Zijn grotere kleinere schepen? Die
kunnen, grotere schepen kunnen Nederland toen niet naar Groningen en weet ik het allemaal, die moeilijke dingetjes. En,
ja, die passen niet overal
kunnen
in.
Kunnen daar niet allemaal bij. Nee. Ja.
En hebben de kracht niet om die Rijn op te tuffen.
Ja, het is gewoon iets groter.
Want daar heb je ook weer je pk's voor nodig. Omdat die Rijn natuurlijk veel harder stroomt als een binnenlands kanaal. Want dat stroomt helemaal niet. Ja, en zo heb je een hele soort schepen. Je hebt ook spitsen.
Ja.
De spitsenvaart. En dat komt eigenlijk uit Frankrijk, want in die sluizen past alleen maar een spits in. En een grote schip van past er niet in. En zodoende heet het dan spitsenvaart.
Spitsenvaart, dat zijn de smallere schepen.
Ja, ze zijn 5 meter breed bij 37 meter geloof ik. Hè? Nou, die sluis is 38 meter, dus daar pasten ze er precies in.
Ja.
En dat zijn vierkante scheepjes om zoveel mogelijk tonnen mee te nemen. En die kunnen niet op de Rijn varen. Die kunnen wel op de Rijn varen, want het schip drijft altijd. Maar ze hebben geen pk's genoeg en geen kracht genoeg om die Rijn op te tuffen.
Nee, ze kunnen alleen maar terugvaren van Basel naar Rotterdam.
Ja, maar dan moeten ze eigenlijk in zijn kanaal helemaal binnen door naar Basel toe. Ja. Je zou binnen door kunnen, ja.
Ja, het is een aparte wereld hoor, dat vaart.
Maar zo'n spits heeft 100.
Iedereen kent elkaar, een hele hoop, is toch leuk. Er wonen ook een hele hoop zwijndrecht hier in de omgeving. Dat is echt leuk, ja.
Je houdt er veel kennis aan over.
Ja.
Jazeker, ja, heel veel.
Nou, in de tijd dat, nou praat ik over mezelf, iets eerder natuurlijk. Maar we hebben een heel gezellig gevaren. We zaten allemaal met gezinnen aan boord. Wel de kinderen naar school, dat is natuurlijk altijd een nadeel. Dat is in mijn jeugd al geweest. En ik heb mijn kinderen ook weer naar een internaat gemoeten. Maar je hebt veel gezelligheid. Je lag ergens, je lag met een hele hoop bekenden bij elkaar. Het was altijd buurten. En dan was het maar avond die. En dan ging die weer weg en dan kwam er weer niet meer bij. En dan ging er weer... Ik bedoel, het was altijd heftig. En dan zag je misschien maalden elkaar niet.
Ja.
Het gaat zo gewoon. En dan... Maar je kent ze allemaal en dat, of je hebt je kinderen weer op het internaat, dan zie je die ouders ook weer die je of leert kennen of nog kent.
Ja.
Dat is best leuk, ja.
Ja, en je voer niet s'nachts, dus overdag voer je?
Maar wij voeren ook wel.
Nou, de laatste tijd,
hoor.
De laatste tijd is een gekke bol geworden, maar vroeger voeren we gewoon 14 uur met 10 uur nachts.
Nou, wij hebben het niet gedaan, hoor. Wou ik die voeren van 5 morgens tot 12 uur 's nachts, hoor, als opvaren waren. Even gauw een paar uur slapen en dan weer, hoor.
Maar dat kostte weer meer met personeel, dat kostte weer meer.
Ja, ja, ja.
En dan dachten ze daarmee mee te verdienen, maar dat lukt ook niet.
Nee, dat is waar, dat is nooit gelukt. Dat hebben we helemaal niet.
Maar wanneer was het dan gezellig? Want dan ben je haast alleen maar aan het varen, dus dan kom je...
Nou ja, maar dan kom je op je losplaats.
Oh ja.
En daar komen er meerdere. Ja, op je losplaats, op je laaiplaats, je ziet, ja.
Ja, en als je elkaar tegenkwam, juist van zijn eigen baas, dan schreef je eruit.
Kan ook,
ja. Hey, joh, dan stoppen we en nemen we een bakkie samen. Ja, nou, dan stopten we smiddags om een uur of 3, 4 of 5. Ja. Gingen we wel weer inhalen natuurlijk, want dan was het morgen weer om 5 uur dag. En je zat er op.
Ja, het is niet allemaal roze normaal geschijn, maar ik vond het toch gezellig. Het is nu niet zo gezellig meer. Nu zijn er niet zoveel vrouwen en dingen meer aan boord.
Nee, het is nou...
Allemaal mannen en varen en...
Continu vaart is het
mijn zoon is ook toen nog 14 dagen op en 14 dagen af, bij wijze van spreken, dan... vrouwen wonen aan de wal. Ja, dat is toch anders.
Oké.
Okay. Continu vaart
is en wanneer is dat kamp tot punt? Wanneer is dat veranderd?
Ja.
Dat is in...
Even
denken hoor... 65, 70, 75 is dat zo begonnen.
Toen was het gezellig. Toen ben ik begonnen, mijn vader.
Toen begon het al van...
Ik doe eventjes de deur dicht. Want...
Ja, vind je het koud?
Nee, je hebt het helemaal niet koud voor het geluid.
Oh, sorry. Zitten te...
Ze zijn aan het verbouwen.
Zit ik nou nog steeds te praten voor de...
Geeft niks. We hebben het over de binnenvaart, toch? Maar wanneer is dat wat later dan?
Ja, in de jaren 70 is dat begonnen, dat continu varerij.
Ja, dat volgens mevrouw ietsje later.
Continu. Ja, we hebben geen continu gevaren. En ik ben in 89 aan de wal gegaan.
Oké. Nou, dan is het in de 90er jaren veranderd.
Nee, eerder hoor.
Oké.
Maar ja, dat maakt zoveel niet uit. Maar, en toen ging je langzaam, zo langzaam mannelijk personeel aan boord. En de vrouw was ook personeel. Maar de vrouw ging eraf. Wanneer ben jij eraf?
Gelijk, we zijn er met z'n tweeën af.
Oh ja, nee, jou kan je niet rekenen.
bijzonder geval.
Maar toen kwam er mannelijk personeel aan boord, zeg maar. En de vrouwen gingen eraf. En dan ging je dag en nacht.
We hebben altijd matrozen gehad.
Jawel, ik zou hem wel een keertje uitleggen.
In Moby Dick schrijft Melville over de onschuld van Billy Budd en Quint Peck als een romantisch kenmerk. Maar Melville heeft geen enkele illusie als het om de onschuld van de walvisvaart als zodanig gaat. Zo komen we bijvoorbeeld te weten dat de Pequod, het schip waar ze op varen, in handen is van Peleg en Bildad, twee leden van de kwekersgemeenschap die erom bekend staat dat ze strikt pacifistisch is. Ondanks dit pacifisme vinden beide het geen probleem om geld te investeren in de walvisvaart, een activiteit die toch vooral bekend staat om haar bloederige waanzin. Men hoeft maar te kijken naar Into the Deep, America, Whaling and the World uit 2010, een documentaire van Rick Burns, en men begrijpt hoe massaal en gewelddadig de walvisjacht moet zijn geweest. De steeds groter wordende afhankelijkheid van energie zorgde er in de eerste helft van de 19e eeuw voor dat de walvisindustrie in de Verenigde Staten steeds intenser en waanzinniger werd. Een proces dat niet met al te veel morele belemmeringen gepaard ging. Vanzelfsprekend leed de wereldwijde walvisstand er enorm onder. De teneur van Burns' film is eigenlijk dat het een wonder is dat er nog walvissen zijn. Gegeven de explosieve groei van de economie in Amerika en de daarmee samenhangende afhankelijkheid van walvisolie. De schijnheiligheid van zakenlieden die actief zijn in een volstrekt moorddadige industrie verbaast en irriteert Ismael, zeker ook omdat hij onaangenaam harde onderhandelingen moet voeren met deze mensen over het inkomen dat hij als gemeen matroos zou krijgen. Ook dit was, net als de immoraliteit van de walvisvangst, een zeer reëel probleem. De ongewoon snelle industrialisering van de walvisvaart, die vanaf de jaren 30 van de 19e eeuw nauwelijks nog kon worden gezien als een gemeenschapsactiviteit van dorpjes aan zee, ging gepaard met steeds slechtere arbeidsomstandigheden en met steeds minder loon. De schijnheiligheid van Peleg en Bildad, waar Ismael zich zo aan ergert, bereikt een hoogtepunt als een van beide heren voornemens is Quint Peck tot het christendom te bekeren. Iets wat de getatoeëerde kannibaal natuurlijk niet laat gebeuren. Als Peleg dat laatste eindelijk inziet, merkt hij op dat het ook maar goed is zo. Want vrome harpoeniers worden nooit goede zeelui. Het haalt de haai uit ze. Een harpoenier is geen knip voor de neus waard als hij niet aardig gehaaid is. Moby Dick is dus ook een reflectie op de arbeidsverhoudingen op zee.
Je had een wet. 10 uur nachtrust. Met zoveel personeel aan boord. Een schipper en 2 matrozen. Maar waar er nou meer varen, dan moest je er een matroos bij nemen. Dan kon je maar, dan hoefde je maar zeg maar 6 uur te slapen. Dan moest het schip maar 6 uur stil liggen. Zoveel meer personeel dat je erbij haalde, zoveel de continu vaart werd het. Wat de vrouwen natuurlijk niet meer leuk vonden, want dan liepen de hele dag die motoren te gebrullen en te doen.
Ik sliep heerlijk op de motor.
En toen zijn de meeste vrouwen... zijn aan de wal gegaan.
Mevrouw Specht is een speciaal geval.
Ja. Ja. Dat is morgens vroeg gevallen.
Daar werd ik ze ook uitgezocht.
Ja. Ja. Ach, 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 ach. Maar ik begrijp in ieder geval dat jullie, toen jullie nog voeren, dat het een stuk gezelliger was dan het nu is.
Denk ik, ja, ja.
Ja.
Ja, anders. Het is anders, ja.
Het is nu zakelijker.
Ja. Ja, het zijn allemaal jongens aan boord, ja. Allemaal mannen, ja.
En ik ben hartstikke leek, maar ik woon dan in Dordrecht en ik verbaas me over die duwboten, die drie achter elkaar. Dat was vroeger denk ik ook niet zo.
Nee,
die duwbakken.
Die duweenheden.
Ja.
Dat je denkt van dat nog een bocht kan nemen. Dat het...
Nou hè.
Ja, nou wij hadden op een schip met een bak ervoor. Ja. En dat, eerlijk gezegd, nou ben ik helemaal niet zo stuurderig, maar dat stuurde makkelijker als kortom.
Oké.
Bocht, dat moet ik niet zeggen. Als het zo gedaan, dan was het niet voor, maar ja.
Moet je nagaan, wat je daar vertelt, dat zijn, er gaat 15.000 ton. Neemt die duurboot mee.
Zes bakken, ja.
Dat was vroeger een sleet van 8-9 schepen. En op die 8-9 schepen waren allemaal 2 huishouders aan boord.
Ja, ja, zo is het gezien.
En iedereen had werk.
Ja.
En nou doen 4 man, 5 man het.
Ja.
En toen de tijd had je een sleepboot ervoor, dat liep al een man of 7 aan dek. En dan die 8 schepen, er waren 5-6 man aan dek. Er kwam een half dorp. Ik kwam binnen als die provianten langs de rivier. Die vonden dat fantastisch. Maar die hebben nou ook niks meer, want die zijn allemaal opgegeven, die provianten. Die verdienen en die hebben niks meer.
Natuurlijk, dat zakt allemaal in.
Ja.
Maar... Je hebt nog wel kennissen of familie die vaart, of niet?
Jawel.
Of jawel. Kinderen?
Nee.
Niet.
Ik heb 1 zoon en die is ook al van 72.
Ja.
Zeg ik het goed? 72, ja. En die is ook al een jaar of 12 aan de wal. Hè?
Ja. Maar die heeft ook gevaren.
Ook gevaren, ja. Ja, ja.
Dus het zit wel in het bloed?
Ja, allemaal. Je vader voor. Mijn grootouders aan 2 kanten voor. Allebei hadden ze een schip, ja. En mijn zoon ook weer. Ja. En van mijn mans kant ook. Nee, ja, Herman wel. Die heeft wel gevaren.
En jammer genoeg is mijn kleinzoon verongelukt.
Ja, dat is heel erg. Heel erg.
Anders had hij nog verder gegaan natuurlijk.
Dat is heel erg.
We waren maar met z'n drieën. Ik dan mijn zoon en mijn kleinzoon. En toen mijn zoon er stopte, is mijn kleinzoon verder gegaan, maar ja, die verongelukte.
Dat is heel erg, een paar jaar terug, ja.
Een paar jaar terug op de motorfiets.
Op de motorfiets, dus ja. Niet met het schip, maar nee. De wal.
Ja, een toertje maken met 5 jongens. En daar bij de Hagen, die nieuwe weg, die A4 geloof ik is dat, daar is hij over de kop gegaan.
Ja, vreselijk, 36 jaar gedaan.
Ja. En dat is ook weer een periode dat niet zo leuk is.
Vreselijk,
dat is niet leuk.
Oh, nee.
Ja. U zei net iets van, je hebt positief en je hebt negatief.
Juist.
We moeten maar met positief eindigen, nou denk ik, met het gesprek.
Ja.
Maar ik vind het heel erg leuk.
Goed
wat
zo.
Wat ik gehoord heb tenminste.
Dat hoor ik graag.
En een stuk wijzer geworden ook nog.
Ja.
Toch wel.
Ja, over de binnenvaart. En, ja. Dat mag niet, over de Rijnvaart.
Ja,
want u hebt op de binnenvaart gezeten.
Nee, nee, ook Rijnvaart.
Ook Rijnvaart, ja. Oh, jullie kennen elkaar van de Rijnvaart.
Ja, ja.
Nou, ik ken hem niet van de Rijn, want ik weet niet dat jij...
Toen wou je me nog niks van weten, nee.
Nee, ik heb daar... Nee, ik weet niet... Moet ik even goed nadenken. Ik ben in... Even denken, vroeger natuurlijk... Ja... Toen die Dan moet ik eens even goed nadenken. Ik was een... je bent in 71, toen ben ik getrouwd. Nou, toen was jij al aan de wacht bijna. Nee, nog niet.
Nee. Nee, natuurlijk niet. Toen ik nog 20 jaar gewaren, ik heb tot 90 gewaren.
Ja.
Dus,
Ja, wij zijn ook vroeg aan de wal gegaan, in 89 al, we waren nog vrij jong natuurlijk.
We hadden er geen zin meer in.
Ja. Mijn jongens varen nou ook, allemaal. Die foto die er bij de deur hangt, de specht, kan niet missen, hebben ze laten bouwen, ja.
De boot heet de Specht.
Ja, dat hebben ze. Ja, toen
bemacht. Een boot is een mooie nootje.
Dat is ook een goeie.
Oh, mag je nog?
Wat is het verschil tussen een schip en een boot? Ah. Nou, vertel het eens.
Een boot kan van alles zijn. Een roeiboot.
Ja.
Een kano.
Ja, ja.
En een schip is een...
Ja. Het is simpel. Een schip vervoert vracht.
Oké. Okay.
En een boot niet.
Een boot kan niet. Nee, het is of een sleepboot of het is een... Hoewel, je zegt wel passagiers, want ja, die vervoert passagiers natuurlijk, dat is ook waar.
Maar je hebt het dan niet over pleziervaart?
Dat is een passagierboot.
Een passagierboot, ja.
MPS.
Ja.
Motor, personenschip.
Passagierschip.
Ja.
Nou, dat heb ik ook.
Maar een boot kan geen lading meenemen.
Kan geen lading vervoeren, dat bedoel ik, ja.
En een schip wel.
Ja.
En dat is het verschil.
Ja, ja.
Nou, en veel stadse mensen, wij noemen jullie dat stadse mensen.
Ja, dat mag.
Walrobben.
Die noemen alles een boot.
Ja.
Nou, daar ergeren wij ons aan, dat kan niet.
En je bent altijd een schipper, al zit je in een rubberboot, dan ben je een schipper die een bekeuring hebt gekregen. Hè? Dat was ook zo leuk.
Ja, van de week door in de krant.
Wat was het?
Heel veel schippers bekeuring gehad.
Waarom?
Maar dat ventje van 12 jaar die in de rubberbootje was ook een schipper.
Ja. Ja, bekeuring, ja. Om daar te hard voeren met bootjes, en weet ik het allemaal, okay. Jachtjes en.
Maar als je met zo'n bootje, waar ben je nog lang geen schipper? Nee.
In het eerste hoofdstuk van Moby Dick maakt Ismael meteen duidelijk dat hij niets te verwachten heeft van werken op zee. Je wordt van hot naar haar gecommandeerd, iets wat best vervelend is en je eergevoel aantast. Zeker ook als je beseft dat je afstamt van een mooie, oude familie en ook nog eens dorpsschoolmeester bent geweest. Maar het went met de tijd. Ook al heb je wel wat wijsheden van Seneca en andere stoïcijnen nodig om alles te doorstaan. De Stoa maak je duidelijk dat een bulderende scheepskapitein op de schaal van het Nieuwe Testament niet zoveel voorstelt en dat ook de engelen hun genegenheid voor jou niet zullen kwijtraken als je netjes doet wat je wordt opgedragen. Na deze eerste overwegingen over de arbeidsomstandigheden op zee volgt een passage die in Melville's tijd alleen maar kon worden gezien als een regelrechte provocatie. Citaat. Wie is geen slaaf? Nou, goed dan. Hoe de oude scheepskapiteinen hem ook blauw bevelen, hoe ze hem ook afrossen en afbeulen, ik troost me met de wetenschap dat het goed is zo. Dat iedereen zo'n beetje in hetzelfde schuitje zit. Zowel in fysiek als in metafysisch opzicht. Zo krijgt een ieder zijn deel en we zouden elkaars rug moeten wrijven en tevreden moeten zijn. Het leed is dus best uit te houden, zeker als je in tegenstelling tot de passagiers wordt betaald en rekening houdt met het feit dat de zuivere lucht op het voordek de mens en dus ook een slaaf veel goed doet. En daarnaast geeft Ismael te kennen dat hij gefascineerd is door de overweldigende gedachte aan de walvis zelf. Zo'n vervaarlijk en geheimzinnig monster. Er is dus nog steeds, zou je zeggen, een romantisch impuls in hem.
Zal ik nog een bakje koffie inschenken?
Oh ja, koffie was heerlijk. De kop ben
ik er nog niet aan toe, maar je lust er wel een bakje.
Oh ja, heerlijk was het. Ik hoorde dat u, wat was het? 95?
Volgende maand 96.
Want ik vind u zo vitaal.
Toch wel, hè?
Ja.
Ja, van buiten zie ik er goed... Nee, van buiten zie ik er heel goed uit, van binnen is de rotzooi.
Ja. Ja, meent u dat?
Nou, af en toe dan wil ik daar binnenin niet meer mee. Wat wil je, hè? Ja. Aangezien heel uw leeftijd, meneer. Hè?
Ja, zeggen ze dat op het ziekenhuis.
Ja, het ziekenhuis, ja. Nou ja. En als ik dan zeg, aangezien ik nog steeds premie betaal... Precies. Dan moet je er wel aan doen, en anders ga ik uit het ziekenfonds vandaan. Ja.
Ja.
Ja,
ik heb er een beetje
lachen toppen. Ja, hoor. Een beetje hoesten, een beetje sigaretje. En een sigaretje erbij, dat borreltje.
Ja, ben
je
nog steeds een sigaretje?
Ja. Nou, ik heb 14 jaar niet gerookt.
Oké. Okay. Nou, dat is heel wat.
Ja, van 0 tot 14.
Van 0 tot 14. Oh, die eerste 14. Okay. Ja. Wauw. Maar dat is... Dat is
humor, ja. Ja, ik ook nou 82 jaar, dus ja, wat wil je nog meer, hè? Ja, zo is het, hè. We hebben wel eens ruzie. Ja.
Ja. Ja,
maar ze mag gelijk winnen, want ik lig zo onder. Dus. Oh. Die lieve vriendin van me.
Oh. Ik geloof dat de schuimbaseerder geweest is in zijn leven, hoor. Geloof ik zomaar. Of heb ik het nou mis?
Valt best mee, hoor. Ik heb genoten van het leven. Dus,
zeker weten. Ja. Mooi toch.
Er zijn altijd twee dingen in de wereld. En dat zei gekke voetballer ook al. Altijd die voordelen, ieder voordeel is een nadeel.
Ja.
Ik zeg altijd, er zijn twee mogelijkheden. Pessimist en optimist.
Ja.
Kun je ook aan kiezen.
Ja hoor, een optimist is veel beter, dus, hoor.
Ja, is ook een botermerk optimist. Maar,
Ja. Ja. Ik woon aan de waterkant.
Oh ja, hij woont op de Pantanus.
Die witte flats die daar staan, zeg maar. Ik weet niet of je Papendrecht kent.
Niet echt.
Langs de rivier staan een heel stelletje, ja? Witte flats. En daar heb ik nog een appartement.
Dus je hebt uitzicht over de rivier?
Ja, ja, ja. Ja.
Maar, valt me op dat je het hier, ja, ook nog hebt.
Ja.
Ja, en door dat kleine raam aan die kant kan ik het nog wel zien. Maar ja, de rivier ligt ervoor natuurlijk.
Nou, ja, die ligt er altijd, hè?
Maar, ja, maar ik vind het ook niet ongezellig, want het is wel een beetje reuring, hè? Ja. Er gebeurt wat, ja, rondom. En dan kijk ik altijd wel.
Eén keer het uur of zo dat er een schip aanlegt?
Nee, vaker. Ja.
Vaker?
Ja,
ja, of soms,
ze
niet
komen hier allemaal bunkeren, zeg maar. Ja. Materiaal halen en bunkeren, dat kan de hele dag doorgaan. Maar kan ook een dag stil liggen.
Ja.
Dat,
Nou, wat wel leuk is, dat zijn ze nou aan het bouwen natuurlijk aan het waterkant. En dan kun je zo wandelen helemaal tot aan het Noordpark toe, hè. En dat is een mooi stuk, hè. Dat is echt leuk. Maar toen je niks mocht, deden we alleen maar wandelen, eigenlijk. En ik vind het ook wel ideaal, want er staan overal bankjes. En ze zijn boem. Ik vind het ideaal. En je komt zoveel bekenden tegen, want iedereen ging wandelen. Dat was ook wel weer leuk.
Ja, het is nu weer een beetje terug naar normaal.
Ja,
een klein beetje wel, ja.
Het is allemaal weer anders.
Nou, het meeste last heb ik gehad van die anderhalve meter.
Ja?
Ja, in bed, dat is dan.
Ja. Mijn kop en kont gelegen, zeg. Ja.
Van de rit even over.
Oh, je maakt er ook mooie grappen door.
De hele dag op die beeld, die wilde teen zuigen.
Oh, je hebt toch problemen, ja?
Je hebt altijd problemen,
oh,
ja. Oh,
wat een
grapje.
Ja. Eerst kijken.
Dit wat...
Dit heb ik... Zover was ik nog maar voorlezen nog.
Oh,
dat is ook zo.
72
of zo.
72.
Daar is hij in zijn jonge jaren.
Wauw. Wat een knap.
Een knappe vent, hè?
Wow. Ja, ik ken haar aan. Dat ik altijd op de vlucht was. Voor de vrouwen.
Oh, jij voor de vrouwen, ja. Dat moet ik zeggen. Wat ik allemaal gehoord heb.
Oh, ja, is keihard.
Laat het
daar
maar niet over. Nee, hoor. Dat grapje.
Dat is wel grappig dat u in Bedum geboren bent.
Ja, ja. Ja, dat is een Groninger.
Wij waren 7 kinderen. En we zijn door heel Nederland geboren.
Ja, als je me zegt, ja. Schipvaart, weet je.
Mijn vader en moeder waren van Musselkanaal en Schattenkanaal. Ene broer in Assen. Eentje in Hoge Zand. Eentje in Maasbracht. Eén in Rotterdam. En een zus in Rotterdam. En een zus in Duitsland.
En dat is steeds verder weg, dus eigenlijk.
Ja, van, ja. Op een zeker moment is mijn vader en moeder zijn daar gevlucht uit het Groningen. Van, want die heeft vroeger een scheepje gehad van 50 ton. Met turfsteken, zeg maar. En dat heeft hij op een zeker moment opgegeven. En toen is hij zo langzamerhand hier naar het zuiden gekomen. En ja, daar is hij eindelijk gebleven. Op de Rijn is hij gaan varen, zeg maar. Eerst op de IJssel. Dan weet ik ook nog, op een sleepbootje. En later dan op de Rijn is hij gaan varen, ja. Maar als er een kind geboren moest worden, dan ging het naar opa en oma, want die voeren altijd daar nog een Groningen rond, zeg maar. En dan ging ze daar aan boord totdat het kind er was. En waar het schip dan lag, dan werd je aangegeven. Ja.
Dus dat was in uw geval was het Bedum?
Bedum, ja.
Leuk hoor.
Ja, we waren met 5 jongens en 2 meiden. En nu heb ik nog 1 broer en 1 zus. En mijn zus heeft nog 2 broers.
Ja. Dat is de familie.
Ja, ja, dat loopt niet, ja.
Ja, de gezinnen worden ook steeds kleiner.
Ja, zeker weten, ja. Ja, want ik had er maar 1. En van de 7 is er eentje met 2. Ja. Nee, 2 met 2, hè?
Ja, je broers, die hebben en allemaal hebben ze weinig kinderen, 1 of 2.
Ja.
Ja, je hebt er ook maar 1. Dieper 1, dieper 2.
En u dan?
Ik heb 3 jongens.
3 zonen.
Bomen van kerels. Ik ben er zelfs bang van.
Dat wil wat zeggen, ze zijn er zelf bang van.
Ja. Ja. De een want die klundert. De andere wel die gooien. En hier wel er eentje in Zwijndrecht, ja.
Leuk.
Ja.
Maar leuk, ja, wel fijn. Oh, we doen nog wel leuke dingen. We gaan in het dorp trouwens de boelen.
Ja?
Maar dat is, hadden we vroeger zo'n leuk plekje, hè. Dat was bij het Amstelwijk. Bij de...
Sportvelden Amstelwijk, met het ziekenhuis.
Sportvelden, waar vroeger... Ja? Achter het ziekenhuis, oude Refaya, daarachter,
oh, daarachter
waren sportvelden.
Ja?
En daar hadden we zo'n heerlijk leuk chalet, stond er. Hè? En bij die voetbalvelden deden we niks meer, maar daar vlakbij hadden we een soort bowlingbaan en een tennisbaan was er ook nog. Hele leuke club. Maar ja, van de gemeente is het,
gaan
ze huizen bouwen, precies. Wat ze daar gaan doen. Ja. Ja, en nou zitten we een beetje bij het boelend schaap. Nou, ik vind er ook niet zoveel aan.
Noorderdijk zijn we dan.
Hoe heet dat daar?
De Noorderdijk.
Noorderdijk,
daar. Daar is het sportvelden.
Ik kan er nog steeds, ik zou het niet kunnen vinden.
Maar dan heb je een clubje, zelf een clubje.
Ons eigen clubje is nou daarbij. Ja, we gaan
nou, dat was een Jeu de Boel club en daar zijn we over gefuseerd. Oh,
maar we zijn niet gelijkertijd. Maar wij doen het vrijdagavond. We zitten altijd met ons eigen ploeg. Ja. Ja. Okay. Daar is Jeu de Boel, dat is wel leuk hoor. Ja. Nou, zaterdag, is morgen, overmorgen.
Ja, zij vindt het leuk omdat ze nummer 1 is. Hè. Van de 16 staat ze bovenaan de lijst.
Is een keer geweest. Want is één keer geweest.
Ze kon niet hebben dat ik altijd bovenaan stond.
Dat,
ja.
Was
wel
maar dat is een sportief.
Huh? Ja, maar ja, met nou dingen. Anders mag er niks meer met de dingen. We gingen op bowlen. Hier weer bij de palmparty.
Alles begint alweer.
Bowlen. En we hadden hier zo'n hele leuke soos, de schippersoos hier, waar het internaat nou is nog, hier,
ja?
Op die hoek, dat ronde daar.
Ja? Is dat er ook niet meer?
Ja, dat mag
het
niet.
Komt wel weer terug.
De corona mag niet, hè? Je mag nou niet...
Dat is ook een schippersinternaat, hè?
Ja, hier,
hier op de hoek. En daar hadden wij iedereen vrij... Dinsdags was het, hè?
Dinsdagsmiddags, om de
14 dagen. Dinsdagsmiddags kwamen we met alle schippers bij elkaar. En dan,
ja, gewoon soos.
Praatje en een borreltje en een ding en een drankje.
Gezellig, ja.
Ja. Oh ja, dat zal wel weer terugkomen, denk ik, hoor.
Oh, en we hebben ook een leuke vereniging, ook in Dort, de Weeskinderendijk, waar de Duiventil zit.
Oh ja, de Zeeuwse vereniging, ja.
Dat, als die ook weer mag, dat zijn allemaal leuke dingen waar je een hele hoop bekenden ziet. En dat vind ik leuk.
Mag u beiden hartelijk danken.
Ja, oké, okay, graag gedaan.
Graag gedaan, hoor.
En hartstikke bedankt voor de koffie.
Ja.
En de gezelligheid. Want jullie hebben het hier hartstikke leuk, moet ik zeggen.
Wel, hoor.
Eh?